Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat wij op weg naar Pinksteren gaan zingen uit Psalm 123. Beide versen, vers 1 en 2. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Geef ons genade. Geef ons genade, o Heere, en red ons tot uw eer. Psalm 123, vers 1 en 2. Na de heilige wet Gods en na samenvatting zingen van Psalm 14, vers 7. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer. Psalm 14, het 7e vers. Stel ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en die mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemde in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengt in het land u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. En zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Zijn dienstknecht nog zijn dienstmaagd. Zijn os nog zijn ezel ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvattende antwoordde en zei: Gij zult lief hebben de Heere uw God. Met heel uw hart, heel uw ziel en met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Het gebed van de gemeente denkt in de voorbeden aan de heer Gert van der Hoeven, Hoogeind 12a. De uitslag afgelopen maandag was gunstig, de ziekte heeft zich niet verder ontwikkeld. Deze week vindt opnieuw een chemobehandeling plaats. Laten we samen Gods aangezicht bidden zoeken. Heere, die in de hemelen zijt. Opgestane heiland, die zegenend ten hemel zijt gevaren, onder wiens zegenende handen wij als gemeente, als dienaren van uw woord,
weer mogen samenkomen op deze eerste dag van de week. Samenkomen om het ondervinden dat u zo uw beloften vervult. Door uw kerk te brengen tot bidden en smeken. Geef ons genade. Geef ons genade, o Heere. Och, daalt het heil uit Sion spoedig neer. Zo vervult u uw beloften, Heere. En zonder dat gebed is er geen heil te verwachten. En gij weet, Heere, hoe wij als gemeente, hoewel persoonlijk, naar uw huis gekomen zijn vanmorgen. Of hoe wij thuis op andere plaats met eens verbonden zijn. Of er al een biddend hart aan vooraf is gegaan. Of onze gang naar de zondag toe, onze gang naar uw huis toe. Met gebed omringd en gevuld is geweest. Maar hoe het ook zou zijn, Heere. Wij zijn door u weer samengebracht. Nadat u ons land en volk de week hebt gegeven van dodenherdenking en van bevrijdingsdag. En we zeggen u dank dat die dagen zonder incidenten verlopen mochten. En tegelijkertijd bidden we u, Heere. Laat er in het gedenken van hen die vielen voor de vrijheid. Laat in het gedenken van de vrijheid zelf een stem van u gehoord worden. Een hand van u worden opgemerkt. Die terugroept tot u. Die land en volk. Maar die ook kerk en gemeenten roept. Om weder te keren tot u. Die wij na de Tweede Wereldoorlog weer zo verlaten hebben. In zoveel opzichten en in zoveel geledingen van ons volksleven. Maar u roept ons vanmorgen weer samen, zeggen we ook dank, Heere, dat met gezinnen en anderen die vakantie hielden weer samen mogen zijn. Dat ook onze jongeren en leiding van onze jeugdvereniging gisteren weer dankbaar en veilig terug mochten keren. We zeggen dank voor de goede dagen die ontvangen mochten worden door hen. Goed in de sfeer en de saamhorigheid, goed in de gesprekken onderling. Goed in de invloed vanuit uw woord die er zijn mocht in die dagen. En wilt u zo geven dat de herinnering aan deze dagen met zegen gepaard mag gaan. En wil ons nu samen zijn in uw huis, Heere. Zelf vervullen met gebed. Giet over ons uit. Maak over ons werkzaam. De geest der genade. En der gebeden. Wilt u dat doen, Heer? Door het zicht op uw beloften en uw rijkdom te geven. Door het zicht te geven op de noodzaak daarvan. In het licht van de spiegel van uw wet, Heer. Dan is in ons van nature enkel de geestelijke dood en de afkerigheid van u. Heere, geef ons zo'n zicht op onze verlorenheid en de ernst daarvan. Dat wij niet kunnen leven zonder te bidden. Dat wij niet niets durven doen zonder gebed. Dringend en vurig. En dat bidden we ook, Heere, voor deze uw dienst. Geef ons uw heil. En geef al de onzen uw heil, ook als ze niet in uw dienst, niet in de kerk zijn. Geef uw kerk uw heil. Geef uw volk Israël uw heil. En neemt u alles weg, Heere. Wat dat gebed, wat dat verlangen hindert, verstoort, blokkeert. Ons hart, dat zo weinig besef heeft, dat het om deze dingen gaat. Ons hart, dat zoveel andere belangen ziet, om zich heen in deze wereld. Ons hart dat zo weinig van het uur helemaal niet gericht is op uw eer en op uw naam. Ons bestaan dat zich gevuld weet zo gauw door duizend en in andere dingen. Heere, leer ons bestrijden alles wat het gebed bedreigt en verlamt en aan de rand van ons leven legt. Gedenk wel, Heer, die in het gebed beproefd worden, omdat het niet lijkt te helpen, omdat er een dichte hemel boven lijkt te zijn, omdat het vergeefs lijkt te zijn en dat al zo lang. Heere, geeft u nieuwe brandstof aan het gebedsleven van hen bij wie het lijkt te zijn uitgedoofd en onder de as ligt. Heere, gedenk zo ook de kerk waar we deel van uitmaken. De kerk in ons vaderland en in heel ons land en volksleven. We bidden u voor ieder die op uw hulp en bijstand wacht. U kent de verborgen zorgen, strijd en nood. In huwelijken of gezinnen. In levens van kinderen, jongeren, ouderen. We zeggen u dank met Gert van der Hoeven voor de uitslag van afgelopen week. Dat de ziekte tot stilstand mag zijn gebleven. Dat u tijd van leven geeft. En laat het tijd zijn, Heere, die gevuld mag zijn. Met de dank aan u. Met de dienst van u. Met de verheerlijking van de naam van u. Zegen ook de geelwandeling van deze week. Geef opnieuw zijn lichaam en geest daar kracht voor. Om dit te doorstaan en dat die behandeling resultaat mag hebben en gezegend mag worden. We bidden op deze dag, die in onze maatschappij de moederdag wordt genoemd, voor alle moeders en oma's in ons midden. Op een zo belangrijke taak, geef dat in hun leven vervuld mag worden. Dat zij hun gezin aan moeders hand tot Jezus mogen leiden, hebben geleid. En geeft u ook de moed en de vrijmoedigheid om daar de levensroeping in te zien en in te vinden, Heer. Hoe ook de wereld daar tegenaan kijkt. Als een vrouw niet anders doet dan voor haar gezin te zorgen. Als een vrouw de moeder daar de prioriteit aan geeft. Gedenkt u alle moeders en oma's. Gedenk hen die nooit moeder zijn geworden. U kent het onvervuld verlangen. De pijn en de hoop. Gedenk hen die geen moeder meer hebben. Of die ook met pijn aan moeder terugdenken. Wees de grote trooster, Heere. Want als een ding zijn moeder troost. Alzo zal ik u troosten, hebt u zelf in uw woord gezegd. Wil dat ook vervullen en bevestigen, Heere. Hoor ons. Laat ons mogen merken. Dat we onder zegenende handen van de opgevaren heiland samen zijn vanmorgen vandaag. Om Jezus wil. Amen. Laat de gemeente de schrift openen in het Bijbelboek Handelingen. Handelingen 1, de versen 4 tot en met 14. Daar lezen we ook nogmaals over de hemelvaart. Maar we willen stilstaan vanmorgen bij vers 14 als tekst. We lezen Handelingen 1, de versen 4 tot en met 14. En daar luidt het woord God zal dus vanaf Handelingen 1, vers 4. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die ge... zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopt wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroeg hem, zeggende, Heere, zult ge in deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? En hij zei tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zowel te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd zij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zijn ogen naar de hemel hielden terwijl hij heenvoer, ziet,
Twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij? En ziet op naar de hemel. Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen, gelijkwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van de berg die genoemd wordt de Olijfberg, die is nabij Jeruzalem, liggen we daar een sabbatsreis. En als ze ingekomen waren, gingen ze op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus, en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, zoon van Alfeus, en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jacobus. De tekst, vers 14, deze allen waren eendrachtig, volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Tot zover de schrift en de tekstlezing. Naar aanleiding van de tekst staan we stil bij drie punten. We letten op belofte, gebed en geschenk. Handeling 1, vers 14, op weg naar Pinksteren met belofte, gebed en geschenk. Handelingen 1, het 14e vers. Namens uw kerkraad wordt u vandaag het volgende afgekondigd. De diensten van Deo Volente, de Pinksterdagen. Eerste Pinksterdag op 's morgens zelf voor te gaan. In de avonddienst om in J.J. ten Brinke uit Stolwijk. En op tweede Pinksterdag, maandagmorgen 16 mei, om 's morgens zelf voor te gaan. En in dienst zal ook het sacrament van de Heilige Doop bediend worden. Daarom hoopt er morgenavond doopzitting te zijn. Aanstaande woensdagavond 11 mei, vergadering van HGVV en de Oude School. Verwacht wordt van elke vereniging tenminste één aanwezige. De collecten zijn de eerste voor de stichting Lichtkring, dat is bijbelvertaalwerk onder indianenstammen. De tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk, van harte aanbevolen. Laten wij gaan zingen in het licht van onze tekst uit Psalm 102, vers 1, 7 en 8. Hoor, o Heere, verhoor mijn smeken. Laat uw bijstand niet ontbreken, ai, veracht mijn tranen niet. En vers 7, gij zult opstaan en ons beschermen. En reeds verlangen uw knechten hare stenen op te rechten. Psalm 102, vers 1, 7 en 8. De tekst voor de preek is dus Handelingen 1, vers 14. Deze allen, de discipelen in vers 13 genoemd, waren eendrachtig, volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Op weg naar Pinksteren ten eerste belofte, ten tweede gebed en ten derde geschenk. Gemeente, op een eiland verblijven enkele overlevenden. Overlevenden van een schipbreuk, het schip is gezonken, teloor gegaan. Een aantal overlevenden zijn op een eiland aangespoeld. Het lijkt verder een onbewoond eiland te zijn. Alleen maar met zand en zon. Voor de kust van het eiland, 100 meter verderop laten we zeggen, ligt een schip. Een schip vol met etens- en drinkenswaren. En het is duidelijk te zien dat er aan de boeg, de voorplecht van het schip, een touw omlaag hangt, het water in. En op de kust van het eiland ligt ook het uiteinde van een touw. Het heeft er alle schijn van weg dat het hetzelfde touw is dat vanaf de voorplecht van dat schip in het water verdwijnt en dan onder water op het strand met het andere uiteinde ligt. Op de dag dat de overlevenden van die scheepsramp dat zien, ze zien dat schip voor de kust liggen met het touw vanaf de voorplecht en zien het uiteinde van het touw dat op het eiland, op het strand ligt, zijn ze uit wat ze zullen doen. Kun je wel bedenken, hè, denk ik. Aan dat touw trekken natuurlijk. Dan kun je wel een beetje voorstellen wat er zal, wat er kan gebeuren. Als dat touw ook ongeveer 100 meter lang is, zeg 105 meter lang is. Het schip ligt 100 meter weg, het touw is 105 meter. Dan zullen ze al na een paar seconden voelen dat het trekt. En al na een paar seconden zullen ze zien dat de voorplecht van dat schip zich wenden gaat en daar dichterbij komt. Maar als dat touw wel, laten we zeggen, wel 500-600 meter lang is, dan kunnen ze om te beginnen aan de touw trekken. Maar ze voelen niks. Er komt alleen maar meer touw het strand op. En dat schip dat blijft nog steeds even ver van ze vandaan liggen. En ze blijven aan de touw trekken tot iemand zelfs denkt van ja, wie zegt eigenlijk dat dat hetzelfde touw is? Misschien ligt daar wel een klein eindje touw vanaf de voorkant van het schip het water in. En trekken wij aan een touw wat een heel ander touw is, dat helemaal niet hetzelfde touw is als wat van dat schip afkomt. Wie zou dat zeggen? Kijk gemeente, zo licht, en ik hoop dat we dat beeld maar onthouden deze preek door. Zo licht voor de kust van de discipelen, deze zondag voor Pinksteren, het schip van Gods belofte. Die belofte die de Heer Jezus voor zijn hemelvaart duidelijk heeft uitgesproken. Eigenlijk heeft herhaald, want heel het Oude Testament is vol van die belofte. En wat die belofte dan is, heeft Jezus nog eens heel duidelijk gezegd en expliciet gezegd, net voor zijn hemelvaart. Handelingen 1, vers 4, 5 en 8. Daar heeft hij het zelf over, dat ge zult verwachten de belofte des vaders. En wat is die belofte? Vers 5. Dat gij met de Heilige Geest gedoopt zult worden. En in vers 8 staat het nog een keer een belofte. Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest. Die over u komen zal. Dus het schip van die belofte, dat is de belofte van de Heilige Geest, die zal komen, die zal worden uitgestort over de discipelen. Die de Heer Jezus zelf heeft verworven, daarom kan hij, mag hij dat ook beloven, heeft die Geest zelf verworven met zijn gehoorzaamheid en met zijn lijden en sterven aan het kruis. En hij heeft, om zo te zeggen, het touw van dat schip vlak voor hun voeten neergelegd. Gij zult ontvangen. Hier heb je dat touw. En de Heilige Geest die over u, daar heb je dat touw, die over u komen zal.
Dus het schip van die belofte, dat is de Heilige Geest, de uitstorting van de Heilige Geest. En dat touw, dat wordt voor hun voeten op het strand gelegd, die over u komen zal en die gij ontvangen zult. En wat doen de discipelen nu in vers 14? Als ze bidden en smeken, nou ja, dan trekken ze als het ware aan dat touw. Om dat schip van die belofte van de uitstorting van de Heilige Geest naar de kust te trekken. Dat die vervulling van die belofte plaats zal vinden. Hun bidden en smeken is het trekken aan dat touw van het schip van de belofte. 10 dagen zal het duren. Dan is het schip aan land. Dan wordt de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest vervuld. En zo hebben zij naar Pinksteren toegeleefd. En zo leeft niet alleen de kerk naar Pinksteren, zo leeft ook de kerk na Pinksteren. Al is er zeker verschil, want wij worden niet geroepen om te bidden om de uitstorting van de Heilige Geest. Die is gebeurd en die heeft plaatsgevonden. Dat hoeft en dat kan en dat mocht maar 1 keer gebeuren. Maar daarmee ligt er wel een hele schat aan beloften opgesloten. Als de Heilige Geest is uitgestort, en dat is hij, dan heeft de Heer Jezus ook gezegd als een belofte, wat die Geest zal komen doen. Neem het Johannes Evangelie, die Heilige Geest, die zal hen in al de waarheid leiden. Te midden van alle verwarring en vervolging. Die zal het uit Christus nemen en het hen verkondigen. Die zal van Christus getuigen en zullen zij ook getuigen. Die zal ze alles leren en indachtig maken. Wat Christus al gesproken had, die zal bij hen blijven in eeuwigheid. De Heilige Geest, die is kortom het voorschot, het onderpand, de eersteling van de volle, rijke, zalige, eeuwige vreugde, liefde en heiligheid die God in de hemel heeft weggelegd. Dat zijn de beloften die Christus over de Heilige Geest gedaan heeft. Ja, hij heeft zelfs beloften gegeven die nog veel verder gaan. Toen Jezus zei, de Heilige Geest, die zal de wereld, dus die nog onbekeerd zijn, de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Een schip vol met beloften, dat voor de kust van de kerk, om zo te zeggen, klaar ligt. En die beloften, die zijn gegeven, je kunt zeggen, dat touw van dat schip, hè, dat is neergelegd, allereerst in het volk Israël. Hen gelden die beloften. Maar die gelden ze ook aan de gelovigen, de gemeente uit Israël en de heidenen. Dus ook de gemeente van Wader. Er gelden die beloften ook onze nageslachten. En uw nageslacht, uw kinderen en uw kleinkinderen na u. En er gelden die beloften dus zelfs ook ongelovigen, de wereld. Die nog overtuigd moet worden van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dus het touw van dat schip, van die belofte, van de werking van de Heilige Geest, wordt ook ons in handen gelegd vanmorgen. Ligt op het strand van het eiland van de kerk waar het is neergelegd. En dat geldt dan voor al die belofte van wat nog komt. En je zal 3 periodes kunnen onderscheiden. Kijk, in het Oude Testament, dat was de periode met de belofte van de komst van de Christus, de komst van de Messias. Toen tussen, laten we zeggen, tussen Pasen en Pinksteren, was de periode van de belofte van de Heilige Geest, die de verhoogde Christus zal uitstorten. En dan van Pinkster tot eind der tijden, de periode van de belofte, dat hij zal terugkomen. Ja, ik kom haastig, en hij zal alzo wederkomen, gelijk gij hebt zien heenvaren. Dus ten diepste is dat schip van die belofte voor ons, de belofte van de wederkomst van de Heer Jezus. En dat houdt dus ook in dat voor zijn komst zullen velen uit Israël tot bekering komen. Zal het evangelie aan al de volkeren verkondigd worden? Dat zit allebei in. Als je bidt om de wederkomst, dan bid je ook dat die dingen dus gebeuren zullen. Maar uiteindelijk is het de belofte van de wederkomst van de heiland. Als de graven zullen opengaan en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn zal waar gerechtigheid woont. En leven na Pinksteren. Geestelijk leven na Pinksteren is net als bij de discipelen dus, als het ware, trekken aan dat touw. Trekken aan dat schip van de belofte van het werk van de Heilige Geest, uitlopend op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dat is een leven. Als het leven van de apostelen onze tekst naar Pinksteren toe. Eendrachtig volharden in bidden en smeken. Nou, u voelt er wel dat we eerst elkaar eens mogen vragen van, nou, wordt daar nou ons leven door getekend, door getypeerd? Is dat net bij de discipelen op weg naar Pinksteren? Is dat voor ons die Pinksteren in de rug hebben? Is dat een typering van ons leven? Van ons gebedsleven? Jullie gebedsleven? Een trekken aan het touw dat vastzit aan het schip van de belofte van de wederkomst en van het werk van de Heilige Geest dat eraan vooraf zal gaan. Nou, doet u dat? Doe jij dat? Doen de kinderen dat? Doet een kerkenraad dat? Doet een dominee dat? Daar gaat het om. Nou, laten we daar eens wat beter naar gaan kijken dan, ten tweede. We hebben geprobeerd die belofte in kaart te brengen. En het tweede punt, dat was het gebed. Dat gebed wat dus dat trekken aan dat touw is, hè, zo gezegd. En dat wordt met twee woorden omschreven, Handelingen 1 vers 14. Hè. Ze waren bijeen met bidden en met smeken. Dat zijn twee woorden die een eigen accent van dat gebedsleven aangeven. Je kan aangeven, ja kijk, je kan wel je handen vouwen en je ogen dicht doen, dat doen we hoop ik. Zo vaak op een dag en voor en na het eten toch ook in elk geval. Maar ja, dat wil nog niet zeggen dat je ook aan dat touw getrokken hebt. Handen vouwen en ogen dicht is nog niet direct. Dat je dan dus ook in die zin van het woord gebeden en gesmeekt hebt. Want, er ligt in het verlengde van wat we al gezien hebben. Dat eerste woord wat hiervoor gebruikt wordt, wordt voor bidden. Dat geeft aan dat een vragen en een roepen is. Dat gericht is op de belofte van God. Dat zegt ook de catechisme, 645. Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt. Nou, er hoort in de eerste plaats bij dat we hem vragen en bidden om datgene wat hij ons beloofd heeft. Kijk. Je mag wel om andere dingen vragen. Ja, want ja, je mag vragen dat je voor je examen mag, dat die examens goed mogen gaan. Hoop vanavond ook te doen met en voor jullie, met heel de gemeente. Bidden voor je examens. Je mag bidden dat je een vriend of een vriendin mag krijgen. Ja, als je ziet anderen dat hebben van je leeftijd, dan mag je er ook om bidden. Je mag bidden dat je werk mag krijgen, want zonder betaald werk, werkloos, dat is niet wat. En je mag bidden dat je beter mag worden. Je mag bidden dat je weer meer aan kunt als je je psychisch zwak en kwetsbaar voelt. Dan mag je om bidden, maar dat is niet de kern van het bidden. Je zou kunnen zeggen, dat zijn de takken en de blaadjes van het gebed. Maar dan weet je wel, als je een hele hoop takken en blaadjes op een hoop legt, nou ja, dat is een dor hoopje. En over een paar weken is het een verdord hoopje, wat verschraald en verschrompeld is. Takken, die moeten aan een stam zitten. Want anders dan verdorren die takken. Dus je mag er wel om bidden allemaal. Als het maar opkomt uit die stam, dat bidden in zijn kern is, je richten op de beloften Gods. Dat je vraagt, Heere, doe wat u beloofd hebt aan uw volk Israël, aan ons als gemeente, aan mijn kinderen, aan mijn kleinkinderen, dat ze u leren kennen. Heere, doe wat u beloofd hebt op weg naar uw komst. Herleving onder de heidenen, bekering van Israël. Heere, en doe dan wat u beloofd hebt. Dat uw zoon zal terugkomen op de wolken. Kijk, daar is bidden. Daar is bidden. Trekken aan dat koord dat aan de beloften vastzit. Want anders, ja, anders is het vragen zonder houvast. Anders is het pijlen afschieten, ja, in het wilde weg. Die weer een keer terugvallen op de grond. Bidden is je gevouwen handen om dat touw van Gods belofte slaan. En dan biddend en smekend aan dat touw trekken. Heere, doe het. Heere, maak het waar. Vervul me met het werk van uw geest. Dan ontvang ik zekerheid, vreugde, heiligheid, liefde. Heere, vervul mijn nageslacht daarmee. Vervul de gemeente daarmee. Heere, totdat u komt. Dat is bidden. Kijk, dan zeg je allicht niet. Nou ja, als God dingen belooft, gebeuren ze toch wel. Dus of ik het nou weet of niet, dat zal heus allemaal toch wel gebeuren. Dus waarom zou ik er nog om bidden? Nee, je kunt het niet laten om erom te bidden. Om het als het ware naar je toe te trekken. En het tweede woord, het woord voor smeken, dat geeft een tweede aspect aan van dat gebed van die discipelen naar Pinkster toe. Dat woord geeft aan dat ze het nodig hadden. Dat ze het behoefte hadden aan de vervulling van die belofte. Daar kun je indenken. Die overleven op het onbewoonde eiland. Met alleen maar zand en zon. Ja, er kwam van lieverlee een dag dat hun voorraad op was. Die ze nog wat schip hadden meegenomen. En dat ze geen eten en geen drinken meer hadden. Nou, dan wil je wel aan dat touw trekken hoor. Als het is of dat schip trekken we aan land. Of we sterven hier een vreselijke hongerdood en een dorstdood. Dan wil je wel aan dat touw trekken hoor. Maar het is of trekken of sterven. Nou ja, het is of bidden of eeuwig sterven. Eén van de twee. Als je dat beseft, dan ga je wel roepen hoor. Toch? Als je dat beseft. Het is eeuwig omkomen of bidden. Nou, dan word je wel biddend gemaakt. Hè? Smekend uit behoefte. Want zonder de werking van de Heilige Geest komt Israël niet tot bekering? Bloedt mijn geestelijk leven dood? Bloedt de gemeente dood? Zonder de Heilige Geest komt heel mijn nageslacht nooit tot bekering. De Heilige Geest is geen extra. Leuk als er die ook nog bij komt. De Heilige Geest is levensnoodzakelijk. Zonder de Heilige Geest is Israël verloren? Ben ik verloren? Zijn mijn kinderen verloren? Dood in zonden en in misdaden. Afkerig van God. Heere, vervul toch uw belofte. Heere, doe het toch. Kijk, leven we zo naar Pinkster 2016 toe. En leven we zo met Pinkster van het jaar goed jaar 3033 in de rug, leven we zo biddend en smekend. Kijk, dat doe je niet als je denkt. Ach, wij hebben nog de goede preken. En wij hebben nog de goede liturgie. En wij zijn nog een gemeente. Dat de kerk aardig vol zit. Nou nee, dan weet je niet. Dan ben je alleen maar trots en zelfvoldaan op hoe het is. Zelfvoldaanheid, gemeentelijk of persoonlijk, dat is de grootste vijand van het bidden en smeken. Dan denk je, och, ik ben rijk en verrijkt. Ik heb aan geen ding gebrek. En er zijn er zoveel die een stuk beroerder leven op Christelijk gebied dan ik leef. Dan slik ik nog echt zo'n slecht figuur niet. Nou, weg is je gebed, toch? Weg is je gebed. En daar de gemeente is dat bieden en smeken. Om het werk van de Heilige Geest in Israël, in je leven, in je nageslacht, in de gemeente, in de wereld. Dat is het thermometer van het echte geestelijke leven. Of het brandt. Of dat het ijskoud is. Wat geeft jouw thermometer van het gebed aan? Is er een brandend geestelijk leven? Of is het zo koud als een steen? En dat bidden en smeken, dat vindt aan zijn spits, hè? In het bidden en smeken om de komst, de wederkomst van de Heer Jezus. Om de volle doorbraak van zijn koninkrijk. Dat er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde komt waarop God zal zijn, alles en in allen. Dat heeft hij ook beloofd. En het is ook zo noodzakelijk, want zonder dat Jezus terugkomt, blijft er altijd moeite, pijn en ongerechtigheid door de wereld. Zonder dat Jezus terugkomt, zal deze wereld altijd God verdriet blijven doen. En hem altijd blijven krenken. Zonder de wederkomst van Christus, zal het nooit, nooit worden, in de verste verte niet, wat het zou moeten zijn. En zoals Gods eer zal verheerlijken. O Heer Jezus, kom en laat uw komst dan de tijd in elkaar drukken als het ware dat Israël tot bekering zal komen. Dat er een leven voor de heidenen zal zijn en dat alle volken verkondigd zal worden, Heer. Laat uw wederkomst die dingen als het ware naar voren halen en bespoedigen. En er zal alles wat er voor die tijd moet gebeuren aan Israël en aan uw gemeente. En aan mijn nageslacht. En aan mezelf. Ik dacht zo, hè. Als we dat nou zo'n beetje proberen te zien, hè. Die discipelen. Biddend en zwijgend. Ik denk als ze onze tijd geleefd zouden hebben. Dan denk ik echt. Die discipelen, hè. Die waren op een dag. Meer tijd bezig. Met bidden. Dan met tv kijken. Of uitzending gemist nakijken. Dat geloof ik vast. Hoe is dat bij u? Je bent elke dag meer tijd aan het bidden dan aan tv kijken of YouTube kijken of uitzending gemist kijken. En ik geloof vast, die discipelen, die waren elke dag meer tijd aan bidden en smeken dan dat ze met hun mobieltje bezig waren. Hoe is het bij jou? Ben je elke dag meer tijd aan het bidden kwijt dan aan je mobieltje? Zo stel ik me dat voor. Hè? Als ze waren bidden en smeken om de vervulling van Gods belofte. Vanuit de nood, Heere, zonde, kan het niet. Kijk, en zo, dat verband moeten we ook bijbels goed zien en goed trekken. Zo vervult de Heere zijn beloften. Zo. Zo vervult hij zelf wat hij heeft beloofd. Het is alles uit en door Christus en God. Want kijk, die beloften, die kan niemand verdienen. Die belofte van de Heilige Geest, die kan niemand verdienen. Maar niemand kan de wet volmaakt houden. Niemand kan zijn eigen schuld betalen, laat staan die van een ander. Er is er maar één die voor die belofte heeft gezorgd. Christus, met zijn gehoorzaamheid, met zijn lijden, met zijn sterven, maar Christus zorgt niet alleen voor die belofte dat hij er is. Christus zorgt er ook voor dat er gebed komt om die belofte. Christus zorgt er zelf voor dat er ook gebed komt om de vervulling van die belofte. Want niemand heeft daar oren naar. Niemand verlangt er naar uit zichzelf. Naar de kennis van God, naar het getuigen van Hem, naar een voorsmaak van de hemelse vrede, heiligheid en vreugde, naar overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. We maken ons druk om duizend en één dingen als natuurlijk mens. Maar het komt niet verder dan dit leven. Maar Christus zorgt ervoor dat er gebed komt om de vervulling van de belofte. Christus zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en ouderen niet meer zonder kunnen en willen. Hij zorgt ervoor dat zondaren gaan bidden. O Heere, vervul het toch. O Heere, doet u het. O Heere, maak het waar aan Israël. En aan uw gemeente en aan mij en aan ons nageslacht. Bid en smeek dan dat naar Heere. Ik ben zo hard. Ik ben zo biddeloos. Ik ben zo koud als een steen. Uw beloften zeggen me niks. Ik vind dat maar abstract en vaag en geestelijk en in de verte. Bid dan maar Heere Jezus. Leert u me erna verlangen. Leert u me erom bidden. Want het is Christus zelf die dus de belofte geeft en die ook zorgt voor het gebed om de vervulling van die belofte. En daarom mag je en daarom moet je ook zeggen, wie dit niet heeft leren bidden, die is vreemd aan God en aan het heil. Wie niet leerde trekken aan dat touw van dat schip voor de kust, die is onbekeerd. Die komt om op zijn kurkdroge eiland. Dan een keer wordt overspoeld met de vloedgolf van het gericht. Geen wonder, dat vroeg de Heer Jezus ooit eens. Hè? Toen ging het ook in het kader van het bidden. En de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij dan ook het geloof, dit geloof, dat zich uit in dit bidden en smeken, zal hij dat dan vinden bij u, bij jou, bij mij. Dat beslist over binnen of buiten, over zaligheid of rampzaligheid. De belofte, het gebed en ten derde het woord geschenk. Maar er staan nog twee dingen bij. Hoe dat ze deden bidden. Ze deden het eendrachtig en ze deden het volhardend. Als Christus, die de belofte heeft verdiend, ook zorgt voor het gebed om de vervulling van die belofte, dan geef je nog twee geschenken bij. Dat gebed eendrachtig zal zijn. En dat het gebed volhardend zal zijn. Dat was natuurlijk best een wonder. Hè? Als je naar die discipelkring alleen al kijkt. Hè, dat die eendrachtig waren. Als je ziet. Wat waren ze totaal verschillend. Hè? Ze staan in vers 13 allemaal voorgenoemd. Je had Petrus.
De optimist en de doener. En ja, Thomas. De pessimist. En de denker, zeg maar, de tobber en de piekeraar. Je had Johannes en Jacobus, twee van de drie discipelen van de voorgrond. Er stond ook een Jacobus, de zoon van Alfeus, en Judas, broeder van Jacobus, bij. Nou, daar weten we verder niks van. Er staat een Andreas bij. Die had Johannes de Doper nog horen preken, met zijn boetpreken. Ook Nathanael, die onder zijn vijgenboompje zat te mediteren. Er staat een zeeloot bij, Simon de Zeeloot, de verzetstrijder. En Matthäus, de tollenaar, de NSB'er. Nou, die waren voor hun bekering gezworen vijanden van elkaar. De verzetstrijder en de verrader. De collaborateur. En nou zijn ze eendrachtig. Dan zie je ook nog dat de broers van Jezus erbij zijn. Van waar de evangeliën steeds melden. En zelfs zijn eigen broeders geloofden in hem niet. En nou wel. Pasen, hemelvaart. Dus het zijn mensen die nog maar net op bekering zijn gekomen. Met mensen die al jarenlang de Heere mogen kennen. En voorheen hadden ze wel eens onderweg woorden gehad, hè. Zij waren onderweg in woordenstrijd en in twisting. Wie van hen toch wel de meeste zou zijn. En nu eendrachtig. Verschillende karakters. Achtergronden. Opvoeding. Eendrachtig. Bij elkaar wel 120. Dat moet toch wel de zegen zijn? Het geschenk zijn? Als Christus je richt op dat schip van die belofte voor de kust. Dat bond ze samen, hè? Gericht op wat Jezus hen beloofd had. De geest die zou worden uitgestort. Gericht op wat Christus belooft van het werk van de geest. Dat bindt samen. Iemand van 16 en iemand van 86. Iemand die uit de gereformeerde gemeente komt qua achtergrond. En iemand die uit de gereformeerde kerk komt qua achtergrond. Eendrachtig. Want gericht geraakt gemaakt op de belofte van God, van zijn Heilige Geest. Kijk, gericht op de belofte Gods bijeen. Zodra je daar buiten gaat, begint de narigheid. Dan kun je zo voorstellen dat er een gemeente vakant was. En werd gebeden dat er een nieuwe dominee mocht komen. En de eerste gemeentelid, dat bad, heren, geef dat ik dominee X gaat beroepen en dat hij komen zou. En de tweede gemeentelid bad daarna, geef dat de dominee Y gaat beroepen en dat hij komt. En toen ze weer klaar waren, kregen ze gelijk woorden en woordenwisseling. Hoe kun jij nou bidden dat die dominee komt? En ik zeg dat jij hoopt dat die dominee komt. Ja, zodra je de belofte zelf in gaat vullen, met je eigen denkbeelden, dan krijg je de oneenigheid en is de eendracht weg. Want ik zie het zus en mijn buurman ziet het zo en een derde ziet het nog wat anders. Maar puur op de belofte van God gericht, dat bindt samen. Dat geeft eendracht in het huwelijk. En in het gezin, mooi is dat. En in de gemeente. Samengebonden aan de belofte God. Het werk van zijn geest. Onder Israël en de volkeren. Onder de gemeente en het nageslacht. Eendrachtig. En het tweede geschenk. Ze waren volhardende. Ze hielden het vol, betekent dat. 10 dagen. Nou, dat lijkt niet zo lang, hè. 10 dagen, 1,5 week is dat. Dat is van nou tot volgende week woensdag. Nou. Of is het misschien toch, kan 10 dagen ook lang duren? Nou, als je op een uitslag van het ziekenhuis moet wachten. Waar heel veel van afhangt. Dan is 10 dagen lang, hè. 10 dagen voordat het ziekenhuis gebeld wordt of voor het ziekenhuis kan. Of als je jarig bent, hè, als kind. En je bent jarig en dan zeg je vader, zeg, ja joh, we hadden je een cadeau willen geven. Maar ja, het was nog niet in de winkel te koop. Over 10 dagen krijg je het. Dat duurt lang, hè.
10 dagen wachten. Als je moet wachten op iets wat je belangrijk vindt. Op iets wat veel voor je betekent. Is 10 dagen lang. Als je moet wachten op de vervulling van Gods belofte. Of voordat je wat van merkt dat God je gebed erom verhoort. Is 10 dagen lang hoor. Je moet maar eens verlangen naar de Heilige Geest. Naar zekerheid van geloof en naar hemelse vreugde in je hart. Je moet maar eens verlangen naar een herleven in de gemeente. Je moet maar eens verlangen naar bekering van je kind of van je kleinkind. Je moet maar eens wachten. En je voelt je onmacht. En je ervaart iets van verlorenheid. Dan is 10 dagen haast niet om uit te halen. Kijk, het is geen best teken, maar dat kan natuurlijk wel, maar het is geen best teken. Als je er niet onder lijdt, als God zijn belofte van de geest nog niet vervult. Als je nog geen zekerheid hebt van je geloven, van je zaligheid. Als je nog geen doorbraak van vreugde in je hart voelt. Als je nog niets van bekering van Israël ziet. Als je nog niets ziet van de bekering van je kind of van je kleinkind. Hij kan het rustig onderuit halen. Een dag, een week, een maand, een jaar. Ja, ik heb geen zekerheid. Ja, ik zie nog niks bij Israël. Ja, ons kind is nog steeds niet terug in de kerk. En je kan het rustig onderuit halen. En je hebt zo'n groot geduld. En moet je nagaan. Als je soms op de trein staat te wachten. Ben je 2 minuten al ongeduldig en sta je zelf op te vreten. Terwijl het als het om Gods beloften gaat. Dan kun je minuten, dagen, weken en maanden met grootste gemak aan. Nou, dat is geen best teken. Dan is de thermometer van het gebed wel op het vriespunt aangeland. 10 dagen is lang. Als het veel voor je betekent. En als je echt naar verlangt. Soms duurt het korter. Eer ze roepen zal ik antwoorden. Ook wel eens gemerkt. Soms duurt het langer. Worden 10 weken. 10 maanden. 10 jaren. Misschien zit er wel middenin. Voor jezelf, voor je kinderen, voor het volk Israël, voor de gemeente, voor een herleving in Nederland. Al 10 maanden of 10 jaar. Wat een verzoeking hè, om moedeloos te worden. Of wat een verzoeking om te denken, ja, eigenlijk is het ook onmogelijk. Hè. Dat al mijn kleinkinderen tot God bekeerd worden, kan toch. Of dat er in Nederland een massale opwekking komt. Wacht man, dat kan toch nooit. Die overledene die dan zegt van, zit dat touw eigenlijk wel aan het schip vast? Of trekken we aan een heel ander touw? Zal het eigenlijk ooit wel gebeuren? Moedeloos. Weet je, wat zou Petrus dan gezegd hebben? Denk het even mee, hè. Als Thomas had gezegd, toch even moment, hè. Nou bidden we al 6, 7, 8 dagen, Peter, en zie je wel. Echt Thomas, hè? Zie je wel, gebeurt toch niks. We kunnen net zo ermee ophouden. Wat zou Peter dan gezegd hebben, denk je? Thomas, denk nou eens aan wat Jezus zelf gezegd heeft. De Heilige Geest zal over u komen. Heeft Jezus zelf gezegd. Vlak voor zijn hemelvaart nog. En gij zult met de Heilige Geest. Heeft het ook zelf gezegd, Thomas. In het woord zoeken. Lees je Bijbel. Zoek de beloften op waar staat. Ik zal. En wijs er elkaar op. Eendrachtig. Volhardend. Op weg naar Pinksteren. Niet lang na deze dag had Jezus gezegd. Je kan misschien indenken van. Naarmate dat Pinksteren dichterbij kwam. Ging het gebed misschien wel des te intenser worden. Niet lang na deze dagen en Pinksteren, het bestaande grote feest, Zou dat dan ook niet vervuld worden zoals Pascha al vervuld was? Ik kan je indenken, dat gebed op weg naar Pinksteren werd steeds vuriger. Nou, hoe is dat bij ons? Op weg naar de zondag toe? Jezus zei toch, wat twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in hun midden zijn. Mag dan juist met dichter naar de zondag toe. Dat bidden en smeken zich niet intensiveren in de christelijke gemeente. Vrijdag al. Schoolweek is geweest. Op weg naar de zondag toe. Met bidden en smeken. Zaterdagavond op de drempel al heel dicht bij de zondag. U hebt beloofd, dan zal ik in het midden zijn. Dan mag zaterdagavond, mooi als je zegt, zaterdagavond om 8:00. Pak weg. Is heel de gemeente thuis in gebed. Als je van elkaar mag weten. Als je mag weten, zondagochtend 8:00. Wordt in alle huizen van Vader gebeden. Op weg naar de kerkdienst toe. Mag ook 8:15 zijn. Als je mag weten, als de dominee net onder aan de preekstoel staat. Vlak voor die belofte, dan zal ik in hun midden zijn. Dan is er één vurig, biddend, smekend gebed van heel de gemeente en die meeluisteren. Om juist vlak voordat die belofte vervuld kan gaan worden. Eendrachtig te volharden met bidden en smeken. Hoe dichter naar de zondag en naar de kerkdienst toe. Hoe meer dat heel hervormd Vader. Eendrachtig bid en smeekt. Zou dat niks zijn? Voor vanmiddag om, laten we zeggen, 17:30. Vlak voor de avonddienst. Voor komende zaterdag rond 19:00 s'avonds. Voor eerst de Pinksterdag, ochtends om 8:30, 9:00. Eendrachtig in bidden. En je wordt gemist als je het niet meedoet. Hoor. Je wordt gemist als je er niet bij bent. Weet u, elke opwekking in de kerkgeschiedenis, en die zijn er godzijdank heel wat geweest. Kun je ook eens wat van lezen, word je goed van. Beter van. Elke herleving begon met een diepe verootmoediging. Maar als we nou deze spiegel van vanmorgen voor ons houden en ook zo voor ons houden, kerkraad dominee, dan zou het best eens kunnen zijn dat onze zelfgenoegzaamheid als sneeuw voor de zon weg moet smelten. En mijn gevoel dat ik best een aardig gemeentelid ben, dat als sneeuw voor de zon verdwijnt. Eendrachtig, volhardend, biddend en smekend om het werk van de geest en om de wederkomst van Christus. En hoe dichter naar de zondag toe, hoe vuriger het wordt en hoe langer het de vervulling duurt, hoe vuriger, intenser het wordt. Ach Heere, waar ben ik een biddeloos mens? O Heere, waar ben ik lauw? O Heere. Wat ben ik droog. En wat stelt het bij mij toch bedroevend weinig voor. En zulk een verootmoediging is het begin van herleving. Amen. Laten we zingen Psalm 130, vers 3 en 4. Ik blijf de Heere verwachten. Hoopt op de Heere, gij vrome. Psalm 130, vers 3 en 4.
Laat ons samen danken en bidden.
Heere, wij buigen ons neer voor uw hoge majesteit. En wij buigen ons neer vol schaamte over ons gebrek aan eendrachtig, volharden, bidden en smeken. We buigen ons vol schaamte neer over onze lauwheid, over onze ingezonkenheid, over ons inzitten, over zoveel andere dingen, over het gemak waarmee wij het uitblijven van vervullingen van uw belofte allemaal kunnen dragen. Heere, vergeef. En tegelijkertijd, Heer, al ons voor u neerbuigen. Dan richten we onze ogen omhoog tot u. O verhoogde Christus. Gij hebt zelf uw belofte gegeven. En gij geeft ook zelf het gebed om de vervullingen van uw belofte. Wil dat breed en diep bij ons allen doen. In de kerk of meeluisterend. De jongste van 3. De oudste van 86 of ouder. Heere, doe het. Heere, vervul uw beloften aan uw volk Israël. En geef het werk van uw geest in uw gemeente aan ons. En aan onze kinderen. En aan zoveel die u nog niet kennen. O Heere, geef een herleving in Nederland. In onze gemeente. In de dorpen waar we wonen. O Heere, hoor. O Heere, vertraag niet. O Heere, doe het. Naar dat gij beloofd hebt. Laat ons zo mogen toeleven naar de avonddienst. Hoe dichter die dienst bijkomt. Dat het gebed zich eendrachtig volhardend intensiveren mag. Heere, geef eendracht. Gericht op wat werd beloofd. Geef volharding als het beproefd wordt en we lijden er wel onder. Het doet ons pijn. De moedeloosheid valt ons aan. Het vecht ons aan. Heere, geeft u brandstof aan het gebed vanuit uw beloften. En laat de vervulling van uw beloften niet te zeer wachten, Heere. Ook niet van de belofte van uw komst. Laat uw komst de bekering van Israël en het evangelie onder de heidenen naar voren drukken en stuwen. Totdat gij komt, Heere Jezus, kom haastig. Als uw komst nog uitblijft, bid om een gezegende zondagmiddag. Een gezegende zondagschool. Ook voor nieuwe kinderen of kinderen naar een nieuwe groep van de zondagsschool mogen gaan. We zeggen u dank voor uw dienst. Ook als we in uw dienst konden en mochten zijn, dat Andrea Notenboom weer in uw huis kon en mocht zijn. U gaf het, Heere. En voor die zegen danken we u. En geef dat ieder het zo ervaren mag, wat een voorrecht in uw dienst te mogen, te kunnen zijn. Hoor ons om Jezus wil. Amen.
Laten we Psalm 70 vers 3 zingen. Ik ben al driftig arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende. Haast u tot mij. Wil bijstand zenden. Uw komst is die mijn heil volmaakt. Psalm 70 vers 3. Verheft nu uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.